Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Exodus 2, vers 1 tot 15. We noemen Exodus 2, vers 1 tot 15. En we zingen Psalm 17, vers 7. Psalm 49, vers 2 en 6. Psalm 106, vers 3. En Psalm 4, vers 4. We noemen de schriftlezing Exodus 2, vers 1 tot 15. En we zingen Psalm 17, vers 7. Psalm 49, vers 2 en 6. Psalm 106, vers 3. En Psalm 4, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden je bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En zet ons samen zijn voor met het zingen van Psalm 17 en daarvan het zevende vers. Psalm 17, vers 7, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Van hen die wilde schatten staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. Het zevende vers van Psalm 17.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, vindt u dit morgenuur in het Oude Testament. Exodus, daarvan het tweede hoofdstuk. De eerste 15 versen, Exodus 2, de versen 1 tot en met 15. En ik verzoek ook de ouderen om in aansluiting op dit opgegeven schriftgedeelte voort te lezen uit Handelingen 7. De tweede schriftlezing uit Handelingen, het zevende hoofdstuk en daarvan versen 17 tot en met 29. Ook dat gedeelte handelt van Mozes, evenals Exodus 2, Handelingen 7, de versen 17 tot en met 29. Dit alles voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier, en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En zie, het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen. En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon en zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij den Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderen daags ging hij wederom uit en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot den ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. Dan lezen we vervolgens Handelingen 7, daarvan het 17e vers tot en met 29. Maar als nu de tijd der belofte, die God aan Abraham gezworen had, genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een andere koning opstond, die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, omdat zij niet zouden voortelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg den Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou, maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten, en hij drong hen tot vrede, zeggende, mannen, gij zijt broeders, Waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren den Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Opnieuw geeft u het ons, Heren, om op deze zondag een ogenblik bepaald te mogen worden bij een van uw knechten en kinderen die gij hebt willen gebruiken om uw volk te verlossen. Mozes, die ook geweest is, de profeet die gesproken heeft van hem die zijn volk een eeuwige verlossing zou bereiden. En geef, Heere, dat we deze zondag daarbij bepaald mogen worden, namelijk bij de vraag of wij nou ook bij dat volk mogen behoren dat met een eeuwige verlossing is verlost geworden. Want daar is een mens toch zelf bij, als in zijn leven die zaken gaan geschieden. Maar nu kunnen er in een mensenleven zowel veranderingen zijn en uitreddingen zijn die hij ervoor houdt zaligmakend werk van u te zijn. En toch bedriegt hij zichzelf daarin. En daarom komt het er zo op aan, ook deze morgen, maar steeds weer, dat wij nauwlettend mogen onderscheiden waar het nu op aankomt. Mens eigent zich gemakkelijk van alles en nog wat toe. En hij verzamelt zo wat hier en daar en voegt dat er ook aan toe. En bouwt zo zijn eigen bekering op. Het is allemaal gestolen, dan wel ingebeeld, en hoeveel heeft de duivel er al niet verslonden op deze wijze, dat ze zouden hebben gedacht en misschien ook vanmorgen nog denken wel in te kunnen gaan, maar dan moeten beseffen op dat ogenblik van het uur van het sterven dat nou nooit te kunnen, omdat er geen waarwerk is gebeurd. Heer, het rechtvaardige wordt nauwelijks zalig, en dan worden we er zo op gewezen daarin toch niet lichtvaardig te werk te gaan. En niet lichtvaardig over deze zaken te denken en daarnaar te handelen. Heere, geef het gericht van de eeuwigheid maar te gevoelen. En dat de zaken die hier gebeuren of niet gebeuren, eeuwigheidsgevolgen hebben. En mag daarom vandaag toch de prediking in alle eerlijkheid uitgaan. Heere, dat is toch een gebed om uw overkomst. Wat een mens bedriegt, niet alleen zichzelf, maar ook anderen. Zoudt ge dan zelf het woord nog willen nemen, ook deze zondag, waar we door uw goedheid en genade in dit heden der genade gebleven zijn, nog mogen horen de zaken die gij uitricht onder uw volk. Hoe gij uw volk bekeert en voortleidt. Daarin de prediking ook tot ons laat komen, wat er nu in ons leven moet gebeuren. Ouderen en jongeren, de kinderen ook in de kerk, ook degenen die met ons thuis meeluisteren. Heren, wilt u overal waar deze zondag dan nog uw woord mag uitgaan, er daar zelf in medekomen en nog beslag leggen op de harten en dat wonderlijke werk der verzoening voltrekken. Heren, niet met een ingebeelde, maar met een geschonken borg, dan alleen u te kunnen ontmoeten. Geef dat besef en werk dat nog uit. En geef deze dag een dag van arbeid. Heren, een dag van arbeid, want zo beluisteren we dat toch ook in onze catechismus. Dat maakt het tot een rustdag. Dat wij mogen rusten van onze boze werken. Om te ijveren, om naarstig te arbeiden in dat ambt. En die arbeid voor onze kostelijke ziel, geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Dat kinderen en ouderen dat mogen beseffen. En dat dat zaken zijn die altijd moeten geschieden op het ogenblik dat het gehoord wordt. Heden zo gij mijn stem dan hoort, verhard uw harten niet. Heere, mag het dan zo nog tot ons komen, ook werk doen. Want als u komt, neemt u werk mee. Dan gaat dat mensenkind aan het werk. En op uw uur en tijd zet gij hem ook uit het werk. Om door de arbeid van die ander de zaligheid te ontvangen. Heere, wilt u het zo nog doen onder ons? Het is een donkere tijd. We horen niet zoveel meer. Dan kan het zijn dat er wel wat is, maar dat het bedekt ligt. Want wij hoeven het uiteindelijk ook niet te weten. Van een ander als het voor onszelf maar helder mag zijn hoe het ervoor staat. Op weg een reis naar die grote gods. Zegen daartoe nog de prediking die mag uitgaan hier, waar ook deze morgen nog de gemeenten samenkomen. Gebied door uw zegen daarover en sterk uw knechten. Geef ze mond om te spreken, de hart dat vrij is van mensenvrees, vervuld met Gods vrezen. En dat hun begeerte mag zijn, dat ge ook door hun arbeid en nog zou willen toedoen. Door hun arbeid nog het oordeel laat uitgaan tot de onboetvaardigen, wat ge niet weg. Door de mond van uw predikers gij uzelf vrijmaakt en van het bloed van de hoorders. Wil het bijzonder ook zijn met de vervolgde kerk. Heren, waardoor over het rond der wereld de onverdraagzaamheid jegens uw kerk toeneemt, moeten we ook vrezen meer en meer daar voorwerp van te zullen worden, voor zover we dat al niet zijn. En bereid daartoe dan bijzonder ook uw vleugel uit over hen die vervolgd worden. Die het enige mate gaan beseffen wat er staat opgetekend van Johannes op Patmos. Dat hij op de namenzaak van Christus daar was. Heren, dan is het waar dat allen die godzaliglijk in Christus willen leven vervolgd zullen worden. Maar er is wel verschil. Gedenk zo uw kerk. En wil nog geven dat ook, ondanks alles, maar ook menigmaal is het door dit alles, nog de kerken mag worden uitgebreid. Heere, gedenk daartoe ook bijzonder uw volk Israël, waarop toch nog een belofte rust. En die zult gij zeker vervullen. Wilt u ook zijn met ons land, allen die in hoogheid zijn gezeten. Er ligt weer een week achter ons, vol van enerverende zaken die ons land, ons volk ook hebben bezig gehouden. We zien wereldwijd de terreur toenemen, komt soms heel dichtbij. We zijn met vrees bezet, maar ach, de grootste vrees, Heer, zal toch moeten zijn dat anderen als de dood ons overweldigt en we hebben geen borg voor onze ziel en geen God voor ons leven. We hoeven niet klein te denken over al die angstwekkende zaken die geschieden over het rond der wereld. Maar komt er toch zo persoonlijk op aan hoe het er met ons voor staat. Niet het slachtoffer van terreur, maar van een stille dood die ons zomaar overvalt. Want sterven moeten we allen. En bind dat voor alles op dat dat ook zal kunnen. En wat daartoe nu nodig is. Wil uw kerk, Heere, ook aan dit deel van uw wereld nog denken. Heere, zij wordt steeds kleiner in dit lage land bij de zee. En de leer die naar de godzaligheid is, wordt ook minder. De beoefening ervan, ach, het is alles. Zoals het ook in uw woord staat, aan het verdwijnen. Want u zegt het in uw woord, dat wanneer er geen antwoord komt op uw nodiging. En wanneer een ziel doorgaat, verstokt in de zonde. Er een tijd komt dat gij u gaat terugtrekken. En dan kunnen ze roepen en zult gij niet meer horen. Dan zullen ze vroeg opstaan. Maar u zult uw oor aan hen niet meer verlenen. Want de tijd hunne bezoeking is voorbij. Ach, Heere, dat we toch niet spelen met de tijd. Maar dat we die nog mogen uitkopen. Dat er nog mag zijn een haasten en spoelen om ons levenswil. Want als gij uw hand gaat aftrekken van dit volk. Als gij de profetie doet verstommen, dan ligt dit volk ontbloot. Dan gaat het nog sneller naar het einde. Heere, dan zal er een tijd komen dat we zullen roepen, was die prediking er nog maar. Maar dan is het voorbij. Heere, daarom, jong en oud, we mochten alle nog eens worden gezet in dat zucht tot u, om die prediking ook toegepast te krijgen aan ons hart en leven. Want het zal wat zijn om met een waarheid gehoord zonder aan zondag verloren te gaan. En daarom werk nog eens door. En houd u niet achter en houd uw hand niet stil. Ge zijt het niet verplicht. Maar ge zou het nog kunnen doen om uw grote naams willen. Daarom doet ge het ook. Altijd om uzelf willen. Redenen nemend uit uzelf. Wil het nog doen en ook dit geslacht nog gedenken. Ook aan deze plaats, in midden van alle zorgen en moeite die er zijn, ook de vreugde die gij in dit alles nog bereidt. Als we op de afgelopen week opnieuw mochten horen van nieuw leven dat is geschonken. Heere, gedenk dan dit gezin waar gij voor de vierde maal een kind hebt willen toebetrouwen. Twee jongens, twee meisjes, vier kinderen uit uw hand ontvangen. Dat gezin Blankensteinbossers, Heer, is rijk bevoorrecht. Dat zal ook degene vanmorgen zeggen die in de kerk zitten en die kinderzegen moeten missen. En door kinderverdriet worden overweldigd. Maar Heer, wat een verantwoordelijkheid ook voor deze ouders. Om nu vier kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren. Die ook van hen zullen worden afgeëist. Want het kindergeluk is groot. Maar de verantwoordelijkheid is niet te beschrijven. En mochten zij, ja, mochten wij allen daar eens een indruk van krijgen. We denken daar ook weer zo lichtvaardig over, zoals over alle zaken die de eeuwigheid betreffen. O, geef dan boven alles ook daar nog een tweede geboorte. Dat gij van nieuws geboren doet worden. O, dat is de allergrootste vreugde. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kerk hier op aarde. En voor uw engelen, ja, voor allen die daarboven zijn. Vreugde over nieuw leven uit u, om te leven tot eer van u. En gedenk zo al onze kinderen, opgroeiend in een donkere tijd. Maar u bent niet veranderd en daarom is het geen hopeloze zaak. Van mensenkant is dat altijd zo. Maar er is een God die maar hoeft te spreken. En een ziel die daar neerligt, in zijn dood staat, wordt opgewekt en levend gemaakt. Gij zijt niet veranderd en daarom zijn wij niet verteerd. Heere, er is vreugde over nieuw leven. Uw vreugde dat na 8 maanden Annegreet Florijn weer uit Zuid-Afrika terug mocht keren en thuis mocht komen. Wilt u die behandeling nog zegenen? En dat zij voor alles die behandeling van u mag hebben. Door het bloed van Christus gewassen. Bekeerd te mogen zijn, dat grote geluk, wat toch niemand kan missen. Ach, uit het zuiden gekomen, om nog eens die grote koning, die meer is dan Salomo, in zijn onmisbaarheid en heerlijkheid te mogen aanschouwen. Willen daarin gedenken, ouders en kinderen, tezamen, ja, ons allen dat nog geven. Heren, want dit leven gaat voorbij, en we mogen uitgered zijn. We mogen nog eens verlenging van dagen hebben ontvangen. Er mag nog eens een verandering zijn in de moeitevolle omstandigheden. Allemaal zegeningen. Maar als die ene zegen gemist wordt, heren, dan zijn het alleen nog maar meer zaken die wij hebben te verantwoorden. En daarom bekeer ons zoals ge al uw volk bekeert. Gedenk allen die in moeite en in eenzaamheid verkeren. U kent ook de noden in de gezinnen. En van de machteloosheid van ouders. Maar Heere, wilt gij nog krachten verlenen die geen krachten heeft? Maar dat is toch uw lieve werk, om het alles maar uit handen te nemen, opdat gij de eer zoudt ontvangen. Gedenk zo in alle omstandigheden des levens, bij het ouder worden, in de eenzaamheid, maar ook als er is ziekte. U weet ook van de boodschap die mevrouw Jansen van de Laagland moest ontvangen afgelopen week. Ach, dan zijn er toch tekenen in het lichaam aangetroffen die weinig goeds voorspellen. Wat kan de ziel daaronder benauwd zijn? Is er nog het doen aan? Zal er nog genezing mogelijk zijn? Ach Heer, dat mogen we ook voor haar wel van u afsmeken. Zij heeft daar geen recht op, maar gij zou het nog kunnen doen. Ja, maar wil boven alles ook deze slag nog gebruiken. Om naar u toe te slaan, met eerbied gesproken. Om in u nu alles te vinden, niet alleen voor de tijd. Maar ook voor die grote, ras naderende eeuwigheid. Gedenk haar dan. En geef haar en ons allen tezamen nog eens in waarheid te mogen zuchten bij u. En dat dat een zuchten mag zijn vanuit hem. Die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Die door zijn geest in het verborgene zucht in al dat volk. Heere, gedenk ons dan nog ook in alle onuitgesproken noden. Die in ieder ook vanmorgen zo voor zichzelf voelt. Ook die thuis met ons meeluisteren. Heere, u alles op het allervolmaaktst bekend. Wil nog uithelpen en wil nog bekeren. Tot roem uws naams die heerlijk is. In de wegneming van onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Geliefde. Wij hebben bij een andere gelegenheid wel eens met u mogen nadenken over Mozes, zijn naam, getrokken, uit het water getrokken. En dat is ook het beeld van ieder mens dat bekeerd wordt, die wordt ook uitgetrokken, uit de doodswateren getrokken. We zouden vanmorgen allemaal bij hem met een stilstaan, althans wat de Heere in hem en door hem tot ons te zeggen heeft. En dan met name, zoals daarvan gesproken wordt, bij vernieuwing. In Hebreeën 11, waaruit we onze tekst dachten te nemen in dit morgenuur. Hebreeën 11, de versen 24 tot en met 26... waar wij andermaal van Mozes lezen. Exodus 2, Handelingen 7, nu Hebreeën 11, de versen 24 tot en met 26. Deze woorden, de tekstwoorden in dit morgenuur. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag de vergelding des loons. Geliefde, de geloofskeuze van Mozes. Let u daarop, de geloofskeuze. Als er staat verkiezende, dan moet u dat woord losmaken van dat andere woord, door het geloof. Het geloof is een gave Gods, niet uit ons, opdat niemand zal roemen. Dus door het geloof, en daarom spreken wij van een geloofskeuze. De geloofskeuze van Mozes. Staan we dan stil achterin volgens in de eerste plaats bij de persoon van Mozes. Ten tweede bij de keuze van Mozes. En ten derde bij de rijkdom van Mozes. De persoon van Mozes, kort wie hij is. De keuze van Mozes, verkiezende, en de rijkdom van Mozes, want hij zag op de vergelding des loons. De geloofskeuze van Mozes, zijn persoon, zijn keuze en zijn rijkdom. Laat ons samen eerst nog zingen. Dat zijn ernstige woorden uit Psalm 49, waarin de ijdelheid van alle aardse schatten ons wordt voorgehouden, maar ook daartussendoor klinkt al zo wonderlijk op die uiting van geloofszekerheid van de dichter. Maar naar de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, want ik ken er een andere schat waar de dood geen vat op heeft. En we mochten daar allen die schat nog ontvangen. Psalm 49, de versen 2 en 6. Thank you. geliefden, dat is toch een les die Mozes wel geleerd heeft in zijn leven. De schatten van Egypte, van de wereld, ook hem niet hebben kunnen redden. Een andere schat nodig gekregen. Mozes, zijn persoon. We zijn in de 16e eeuw voor Christus. Rond het jaar 1525, 1525 voor Christus, wordt daar een kind geboren bij vader en moeder Amram en Jochebed. Twee mensen uit de stam van Levi die voor de derde maal de kinderzegen mogen ontvangen. Die 16e eeuw voor Christus in Egypte, de tijd waarschijnlijk van farao Amenhotep de eerste. Een tijd van grote bloei van Egypte. Het wordt een wereldrijk. Men stoot door tot aan de Eufraat. Zo ver breidt dit koninkrijk zich uit. In deze tijd wordt dus daar een kind geboren voor de derde maal. Een bijzonder kind, nu ja. Wat maakt een kind nou bijzonder? Ieder ouder vindt zijn kind, haar kind bijzonder. Maar wat is nou bijzonder kind van God te mogen zijn? Dat mag Mozes wezen. Kind van Amram en Jochebed. Maar boven alles en voor alles en altoos kind van de Heer. Is wel wat gebeurd, want dat wordt met niet zomaar. Er is wel wat gebeurd. Mozes. Broertje van Mirjam en de 3 jaar oudere Aaron. Geboren zoals gezegd in de bloedtijd van Egypte, maar dat is niet voor Israël. Dat volk dat daar woont in het oostelijke deel van Egypte in het land Goshen. Want dit volk wordt verdrukt, verkeerd in slavendienst. Farao die gekomen is, de tijd waarin Mozes geboren is, weet van Jozef niet meer af, van zijn verdiensten voor Egypte, ziet alleen een snel groeiend volk, acht dat een groot gevaar en brengt het daarom onder zijn heerschappij van verdrukking en tirannie, harde arbeid. Steden bouwen, tegelstenen bakken, veldarbeid verrichten, onder zware druk. En het allerergste, de jongetjes die geboren worden, moeten gedood worden. Als de vroedvrouwen dat weigeren, dan draagt farao op aan alle Egyptenaren om wanneer zij ergens weten dat een jongetje geboren is, dat kind in de Nijl te werpen. Verschrikkelijke verdrukking. Een grote benauwdheid voor Israël in Egypte. Dan dit jongetje. En dan staat er zo, dit jongetje dat later Mozes genoemd zal worden, we noemen hem nu reeds Mozes. Nu staat er zo dat hij zeer schoon was. Handelingen, we hebben het gelezen, uitnemend schoon. En wat betekent dat? Knap, lichamelijk knap, een knap kind. Ja, dat denk ik wel. Maar kan het ook schoon zijn in een ander opzicht? We weten uit de Joodse oudheden van Flavius Josephus, en dat weten is betrekkelijk, zover wij nooit iets met zekerheid weten, buiten Gods woord en getuigenis om, begrijp mij goed, dat Amram, de vader van Mozes, een goddelijke openbaring zou hebben gehad aangaande dit kind. Namelijk dat dit kind, deze zoon, Israël zou verlossen uit Egypte. Schoon dan niet alleen lichamelijk, maar ook schoon geestelijk. Een leider, een verlosser zal dit kind zijn. En dat zal het ook zijn. In Gods hand. En we doen dit niet maar af buiten Bijbels. U heeft gelijk, daar is geen zekerheid. En toch doen we dat niet af als verzonnen. Want er is wel alle reden om aan te nemen dat inderdaad er wetenschap is geweest aangaande dat bijzondere van zijn leiderschap. Er is wel kennis van geweest, luister maar. Het kind is geboren zeer schoon, dus. En men houdt het verborgen. Uitnemend schoon. De kanttekenaar zegt er dit van. Letterlijk, en dat is ook zo, staat er schoon voor God. Begrijp dan maar zo, schoon door God geschapen. En ook die schoonheid zal middelijk een reden zijn waarom hij in het leven zal blijven. Want als later, 3 maanden later precies, de dochter van Farao dit kindje zal zien, wordt zij ingenomen niet alleen door dat wenen wat haar hart beroert, maar ook door de schoonheid van dit kind. Zeer schoon. En zegt de kanttekenaar, zal het ook daarom niet uiterlijk schoon zijn geschapen, om in deze weg het hart van de dochter van Farao in te nemen, hem tot zich te nemen en zo hun leven te laten. De wegen God zijn wonderlijk. Hoe dan ook, zeer schoon. En dan wordt dit kind 3 maanden bewaard door de ouders, door het geloof. En dan na 3 maanden is het niet meer mogelijk om dit kind nog langer te verbergen. U weet, en de kinderen weten ook de geschiedenis, dan wordt er een biezenkistje gemaakt. En daarin wordt dat nu 3 maanden oude jongetje gelegd. En aan het water van de Nijl toevertrouwd. Nee, aan God toevertrouwd. En terwijl daar dat biezenkistje zo drijft op het water van de Nijl, staat op afstand Mirjam toe te kijken hoe het allemaal zal gaan. En wat gebeurt er? Ook dat weten we. 'S Morgens vroeg komt de dochter van Farao om zich te baden. Dan ziet ze dat kistje. Ze laat het halen. En daar ligt in een schoon, wenend knechtje, kindje, jongetje. En haar hart is vertederd. Ze wil dit kind hebben. Mirjam komt erbij staan en zegt, zal ik voor een zoogster zorgen? Ja, zegt de dochter van de farao, doe dat maar. En Mirjam haalt, ja, haar eigen moeder. De moeder van dit kind. En de Magiochebed, haar eigen kind, zogen. En dat duurde vroeger langer dan tegenwoordig. Dat kon wel 3 tot 5 jaar zijn. En dan gebeurt het. Na 3 tot 5 jaar wordt de gang naar het paleis van de dochter van farao gemaakt. Want dat is de wens van farao's dochter, dat zij dit kind tot haar zoon zal nemen. Dat doet zij ook. Ze neemt dit kind aan tot haar zoon. Adoptiekind, ja. Maar wel een zoon van farao's dochter nu. Een prins dus. Mozes, prins Mozes. En hij wordt opgevoed, het staat er heel nadrukkelijk in Handelingen 7. In alle wetenschap der Egyptenaren. En dat is wat. Want het was een cultureel hoogstaand volk. Wat heeft hij allemaal geleerd? Veel. Dat staat er in al de wetenschap der Egyptenaren. Godsdienst. Godsdienstwetenschap. De verering van de zonnegod. En ook de verering van dieren. Daar is Egypte ook bekend om, dat weten we. Andere wetenschap, ja. Van de taal. Al 3000 jaar voor Christus. Hieroglyphenschrift. Wel eens van gehoord, denk ik. Taal. En, om iets anders te noemen, de beoefening van de wetenschap van wiskunde, jongelui. En ook van letterkunde. En van medicijnen, artsenij, veel wetenschap, bouwkunde. Egypte bekend om zijn ontzagwekkende tempels en graven, piramiden. Veel wetenschap, al de wetenschap der Egyptenaars. Dan zeggen wij vanmorgen niet alleen prins Mozes, maar ook een geleerde. Mozes een geleerde. Maar ach, daar moest die man nog leren. Dat zulke prinsen en zulke geleerden toch voor God verdoemelijk zijn. Met al hun aardse hoogheid en geleerdheid voor God niet kunnen bestaan. Dan moet er een tong der geleerden zijn die hem gaat leren wat nu nodig is om werkelijk een prins te worden en bij de prinsen van Gods volk gesteld te worden. En dat grote wonder mocht geschieden in het leven van Mozes. Wanneer, dat weet ik niet. Maar het is geschied. Prins Mozes, geleerde Mozes. De tijd van grote bloei van Egypte. En dat betekent grootse vooruitzichten. En dan lezen we het. En oud geworden zijn. Volwassen geworden zijnde. En Stefan is in Handelingen 7 noemt de leeftijd erbij. 40 jaar oud geworden zijnde. Dan gebeurt het. Gebeurt het. Dat hij dan weigert. Nog langer. Zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, dus 40 jaar oud, middelbare leeftijd, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. 40 jaar. Prins en geleerde. Groot in woorden en werken staat er. In Handelingen 7. Groot in woorden en werken. Een geweldige geleerde. Dan weigert hij. Zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Staan stil bij de keuze, de geloofskeuze van Mozes. Door het geloof geweigerd. En we weten iets nu van Mozes af, wat een ontzaglijke hoge positie heeft die man bereikt. Met uitzicht op nog meer. Prins en geleerde. Kleinzoon van de farao. Rijk. Hoeft maar zo te doen en hij krijgt alles wat zijn hart begeert. En dat is iets waar kinderen misschien wel van dromen. Later een prins te zijn. Rijk te worden. Alles te krijgen wat je hartje begeert. Nooit geen zorgen. Geen armoe. En dan ook nog ontwikkeld. Knap en ook nog uiterlijk schoon. We zouden zeggen vanmorgen, die man heeft nu eigenlijk alles wat een mens in zijn natuurlijke staat begeert. Uiterlijke schoonheid, een zeer goed verstand, veel geleerdheid en dan ook nog prins. Wat een zeer begeerlijk leven. En er staat er vanmorgen en hij zegt, en dat wil ik niet meer. Ik doe afstand van die eer, zoon van Farao's dochter. Ik doe afstand van die schatten en die rijkdom. Ik doe afstand van dat zondig genieten. Waar het leven van zo'n hoge plaatsen van doortrokken is. Maar laten we eerlijk zijn. We hoeven daar niet uitgebreid over te spreken. Hè? Maar een mens is niet alleen genegen tot alle zonde. Maar als hij ook nog in de gelegenheid wordt gesteld. Ach, dan moet hij er maar vanuit gaan dat hij leeft in uitbrekende en doorbrekende zonde. Dan zal hij zwelgen in het kwaad. Wat een wonder. Ik sprak eens een keer een man. En dat is echt een wonder hoor, wat ik nu zeg. Die zegt, in mijn leven is het zo geweest. Had ik de genegenheid tot de zonde, dan had ik geen gelegenheid tot de zonde. En had ik gelegenheid tot de zonde, dan had ik geen genegenheid tot de zonde. Dat is een groot wonder. Daar heeft Jozef iets van gekend. Toen die vrouw van Potifars, knecht, de gevangenbewaarder, hem wilde verleiden, zou ik zulk een groot kwaad doen? Dat was de gelegenheid om een schone vrouw te bezitten, maar hij had geen genegenheid. Want hij vreesde God boven alles. Zou ik zulk een groot kwaad doen? Nou, ga er maar vanuit dat Mozes alle gelegenheid gehad heeft om alles te nemen wat zijn hartje begeerde. En dan ga ik vanmorgen maar niet vertellen wat dat hart allemaal begeert. Dat is onuitsprekelijk slecht en kwaad en boos. En er gaat nu een kruis door. Hij verkiest dat niet meer. Hij wil dat niet meer. Hoeft niet meer langer de zoon van Farao's dochter genoemd te worden. En de verachte schatten van Egypte. En wil niet meer, wil niet van de zonde genieten. Dan is er wel wat gebeurd. Hè? Dan is er wel wat gebeurd. En dat staat er ook. Door het geloof. Door het geloof. Altijd weer dat geloof. Heeft Mozes groot geworden zijn. Geweigerd. Een zoon van Farao's dochter genoemd. Te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Wat gebeurt er? 40 jaar oud. En dan moet u opletten, gemeente. Want dit is kostelijke stof. Rijke stof. Staat er in Gods woord dat het in zijn hart was. In zijn hart was om zijn volk, zijn broeders te bezoeken. Wat zegt hij? Zijn volk? Ja, maar dat is het volk van Egypte. En zijn broeders, dat zijn toch andere zonen van Farao's dochter. En zijn speelgenoten. Daar gaat zijn hart toch naar uit. Naar feesten, drinken, dansen, plezier maken. Nee, nu staat er, het was in zijn hart om zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. Zijn broeders, die slaven daar, die dag in dag uit bezig zijn hard te werken aan de voorraadsteden van de farao, en daar krom onder de gewichten van de stenen over de straten gaan en daar diep moeten buigen in het zweet van zijn aanschijn, moeten arbeiden op de akkers van de Egyptenaren. Dat volk van slaven, noemt hij dat zijn broeders? Daar schaam je toch voor. Als je in je leven wat hebt bereikt. Ik ben hoog geklommen. En je kwam uit een achterbuurt. Maar dan praat je daar maar niet meer over. Daar wil je nooit meer aan herinnerd worden. Je afkomst. Maar wat zien we hier? Mozes. Mozes die gaat ze opzoeken, die slaven. De prins en geleerde gaat naar dat slavenvolk. Dat verachte volk. U zegt misschien wel dat domme volk. Dat ondankbare volk. Daar komt hij ook nog wel achter. En toch staat er, en ik bepaal uw aandacht daar heel nadrukkelijk bij vanmorgen. Hij ging naar zijn broeders. Dus die Israëlieten, die slaven, zijn voor deze vorst en geleerde zijn broeders. Hij schaamt zich niet zich hun broeder te noemen. Zulke broertjes, daar schaam je toch voor, slaven? Hij niet. Het was in zijn hart om hen te bezoeken en in hun last hen te aanschouwen. Die last, daar was hij mee bewogen. Die slavendienst, dat raakte hem. En hij voelde zich verbonden met dat volk. Het zijn zijn broeders. Geliefde. Door het geloof. Wat is dat? Door het geloof. Geloof is, ik geloof in God. Iedere zondagmiddag wordt nog gelukkig hoor. Dat geloof beleden. De oude leest dat. Ik geloof in God. De Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer. En in de Heilige Geest. Ik geloof in God. Door het geloof. Geloof in God. En maar niemand gelooft in God, dan is er een wonder gebeurd. Er is een wonder gebeurd, ja. Wanneer, dat weet ik niet. Weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Jochebed, de moeder van Mozes. Die naam, dat weet u, daar hebben we vorige keer over nagedacht. Heeft u ontvangen van Farao's dochter Mozes. Ik heb hem uit het water getrokken. Maar zijn echte moeder Jochebed heeft hem niet alleen melk gegeven. Dat is tekort, moeders, niet alleen melk. Maar hij heeft ook liefde ingedronken. Niet alleen melk, maar ook liefde ingedronken. Ouders, liefde laten drinken. Goed van de Heere spreken. En van zijn volk. Wat is het lelijk als in de gezinnen slecht over de kerk wordt gesproken. Wat een schade richt u daarmee aan. Moet je alles goed vinden in de kerk? Dat heb ik niet gezegd. Maar moet u dat breed uitmeten waar uw kinderen bij zijn? En moet u zo al de liefde tot de kerk in de kiem smoren? Wat buitengewoon onverantwoordelijk. Is er wat, zeg het dan. Zeg het ook maar tot de kerkenraad. In alle liefde. En voordat u wat zegt en schrijft, doop dan uw pen en uw tong in de liefde. En kom, dan mag u alles zeggen. Maar spreek goed van God en van zijn kerk en van zijn volk. En ik geloof dat Jochebed dat gedaan heeft. Allen die hun hart op de rechte plaats hebben, zullen dat doen. En zullen daarop staan, ja. En zie hier dan de vrucht ook, mede. Hoe God ook werkt, maar dit is zeker, als hij werkt. En hij werkt in het hart van de mens. En hij werkt dat zaligmakend geloof uit. Dan werkt u ook liefde niet alleen tot die God, dat boven alles, maar ook tot zijn volk. Ja, Mozes is bekeerd, ja. Door God en tot God. Wat is dat? Dan heeft u God leren kennen als een verterend vuur. En zo moeten we God leren kennen, gemeente. Als een verterend vuur. Als de Heere gaat arbeiden in ons leven. Als de wet wordt gehoord, dan horen wij de donder. Dan horen wij de stem van Gods ongenoegen. Dat tegen een goeddoend God hebben gezonden. Dan worden we een verloren schepsel. En zalig die ziel, die zijn verloren toestand niet alleen mag erkennen, maar ook het vonnis daarover mag aanvaarden. Die de voeten van een toornend God heeft gekust, zichzelf de rampzaligheid waardig heeft geacht. Voor dat volk wordt de zaligheid ontsloten. Wanneer God een mens bekeert, dan leert hij God kennen als een verterend vuur en een toornend God. Maar dan ook als een in Christus zeer gaarne vergevend God. En wordt in die weg hersteld in Gods gunst en gemeenschap. En dat is het leven. Je krijgt God als een deel. Als een schat. Het goed dat niet meer meer vergaat. En dat wonder is bij Mozes geschied. Een borg voor zijn ziel. En een God voor zijn leven. En wie God ontvangt, ontvangt alles wat van de Heere is. Ook zijn volk. En dan moet u opletten. Gemeente, niet alleen gaat hij nu noemen broeders zijn medegelovigen. Want dat zou nog kunnen, hè. Dan zeggen we nou, de kerk met een hoofdletter. Ja, de kerk met een hoofdletter. Daar krijg je dan betrekking op. Dat is zeker waar. En dan gaat de ziel zingen zoete banden die mij binden aan de zere lieve volk. Echt waar. Ik krijg betrekking op Gods volk. En op die engeltjes daarboven. Dan word je opgenomen in het huis gezien van God. Hè? Broertjes en zusjes. Straks rondom de ronde tafel van Gods eeuwige liefde. Met de oudste broeder aan het hoofd. Dat is Gods gezin. Ben je lid van... Bent u daar lid van? Kind van God? En dan zegt u anders, ik heb het u vaak geciteerd. Hieraan weten wij dat wij uit de dood in het leven zijn overgegaan. Terwijl wij de broeders lief hebben. Gods volk, die ook bekeert ze, ja. Maar trek het nou eens wat breder. De kerk, zeg ik vanmorgen, ja. Want als hier staat, Exodus 3, 2, handelingen, broeders, dan is dat het hele volk van Israël. En we weten dat God niet aan allen een welbehaag had. In het merendeel geen welbehaag had. En toch zijn broeders. Toch een band, ook met de kerk. Dan zeggen ze wel eens tegen je, is dat nou niet vervelend, dominee? Die mensen die in de kerk zitten te slapen. Of op de loge te kijken of het al klaar is. Of zitten te draaien. Of wegblijven. Verschrikkelijk. Echt waar. En dan toch van dat volk te houden. Toch. En toch nog goed van u te mogen spreken. Ja, dat is toch, als het goed is, geen opgave. En Mozes wist ook wel. En als hij niet wist, dan komt hij er wel achter. Wat dat voor mensen zijn die hij zijn broeders noemt, hoor. Luister maar. Hij heeft ze toch lief. Dat heeft God lief. En dan heeft u ook lief de kerk van God. Met alles wat er is. Nou zeg ik iets heel ergs. Onkruid en tarwe. Het is er allemaal. Ik ga niet uitmaken wat onkruid en wat tarwe is. Dat doet de Heer zelf wel. Maar heeft ze wel lief. Ook die op zijn hart trappen. Hij heeft ze toch lief. Wel God. Die kerk tot voorwerp van zijn goddelijke bemoeienissen maakt. Dat is een groot goed, geliefde. En dan ben je er niet alleen maar voor Gods kinderen. Al heb je ze wel bijzonder lief, dat is waar. Maar dan zou je nog meer bij anderen moeten komen. Maar Gods volk, die heeft ze al een borg. Nou ja, goed. Genoeg zo, of moet ik nog meer zeggen? Hij heeft zijn broeders lief. Hij gaat ze opzoeken. Hij is begaan met de lasten die ze dragen. En dan gebeurt het, prins Mozes, geleerde man, bij het eenvoudige volk, daar hou je toch niet mee op. Nee, maar hij heeft een God die zich niet schaamt om de God van Mozes te zijn. Afschrapsel, hellewicht, verdoemelijk zondaar. God schaamt zich niet om de God van Mozes te zijn. Wel nu, dan zal Mozes zich niet schamen om broeder van dat volk te wezen. En op te zoeken en voor hun rechten op te komen. Luister maar, hij heeft een zaligmaker. Die zich niet schaamt om Mozes zijn broeder te noemen. Zou Mozes zich dan schamen om die slaven zijn broeders te noemen? Nee. Arme volk van God is hem lief. Hij houdt van die bedelaars, van die slaven. En hij gaat ze opzoeken, dan gebeurt het, u weet het. Komt hij eraan, is er zo'n Egyptenaar bezig om een Jood, een van zijn broeders, te slaan. Onrecht, onrecht. En Mozes kijkt om, ziet niemand en slaat die Egyptenaar dood. Hij kijkt eerst om, zich heen. U zegt, nou, dat is wel uitgekookt. Ja, maar je hoeft het martelaarschap niet te zoeken, hoor. Je kunt niet ontlopen, maar je hoeft het ook niet te zoeken. Zo moet u dat maar verstaan. En slaat hem dood, dat betekent dat hij komt op voor het recht van zijn volk. Dat zeg ik er alleen maar van. Meer zeg ik er niet van. Maar dat luistert nou, hoor. Want Gods kind heeft het recht lief. Want er is een ogenblik geweest in het leven van al Gods volk. Dat ze dat recht van God liever kregen dan hun eigen zaligheid. En toen ze daarvoor een toorn aan God lagen. Toen hebben ze toch gezegd, Heer, uw doen is rein, u van een schans gevangen. Als u me voor eeuwig wegwerpt in de uil. Dat doet geen onrecht. Dat recht van God is zo zoet, hè. En wie dat kent, die een vijand van alle onrecht. Alle onrecht. En zeker het onrecht dat kinderen van God en kinderen van de kerk wordt aangedaan. En daarom voor het recht. Omdat God, waarom is Christus gekomen? Om het recht van de Vader te voldoen. En daarom slaat Mozes deze man dood. Hij komt op voor het recht. Hij kan het onrecht niet velen. Hij houdt van zijn broers. Hij schaamt zich niet voor hem. Hij komt voor hen op. En op dat moment, toen hij koos voor dat volk, hij ging het opzoeken, heeft hun recht heeft hun recht gedaan. Op datzelfde ogenblik is er een nee in zijn hart opgeklommen tegen zijn oude toestand. Zoon van Farao's dochter zijn. Op dat ogenblik koos hij partij voor Gods volk. En zegde hij: het hof en het zoonschap en de zonde en de schatten vaarwel. Dat is een keuze die daar gevallen is door het geloof. Voor het volk van God. Dat is altijd tegen de wereld. Dat is tegen de wereld. Want als je werkelijk in je leven hebt gezongen: zoete banden die mij binden aan de zere lieve volk. Dan zing je er nog wat achteraan ook. Weet u wat? Weg, gij arme wereldlingen. Uw gezelschap ons misdaagt. Kom, gij Jezus lievelingen. Die het beeld van Jezus draagt. Dus dat is ook weg, gij arme wereldlingen. Als er een keuze valt voor de Heer, door God gewerkt hè, en voor zijn volk, dan is er ook een keuze tegen de duivel en de wereld en de zonde. Die worden vaarwel gezegd. Afscheid. Geweigerd om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En geweigerd ook om de zonde voor een tijd te genieten. En dan zeg ik ook voor de jeugd van de gemeente: zet daar eens een streepje onder. Voor een tijd. Want als wij onbekeerd zijn, lieve vrienden, dan genieten wij van de zonde. En dat hoeft toch niet gelijk dat u naar de kroeg gaat, hoewel u daar ook niets te zoeken heeft trouwens. Of allerlei holen van vermaak op zoek. Je kunt ook keurig netjes onbekeerd zijn. Goddeloos monster zijn. Alle wetten houden toch onbekeerd. Onverzoend, ongered. Onopgelost. Een vijand van God. Uzelf zoekende en uzelf behagende. Kan ook heel netjes hoor. Maar als u zo leeft, geniet u nog van dit leven. Van uw kleren. Van de schoonheid van de natuur. Dat is uw bestaan. Van het werk uw handen en van uw kinderen, het mag hoor. Maar je kunt er niet mee sterven. Maar onthoud dan één ding. Voor een tijd. Voor een tijd en straks een eeuwigheid om je tong te kauwen. Omdat je hier verleefd hebt, geleefd hebt voor jezelf. Voor een tijdje de zonde hebt genoten. Een eeuwig bittere nasmaak. Eeuwig bittere nasmaak. En dat is de keuze, de geloofskeuze. Toen hij zei: Heere, u alleen, u loven wij, met al mijn broers en zusters. U alleen, u loven wij. Toen heeft u ook gezegd: weg wereld, weg schat. Gelijkertijd. Afscheid genomen. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. En dan voor een tijd de zonde te genieten. Nou ziet u dat daar een keuze valt. Het is dus drieënlei. Hij bedankt vanaf nu voor de eer om nog langer de zoon van Farao's dochter genaamd te worden. 1. Afstand van de Heer. 2. Om nog langer de zonde te genieten aan het hof van Farao. Afscheid van de zonde. En als derde, afscheid van de eer. Zonde en schatten, rijkdom en kruis. Door de eer, een kruis door de zonde, een kruis door de schatten. De zonde niet langer genieten. Als hij ze ooit in uitbrekende zin genoten heeft, dat weet ik niet. Het is de hoogmoed, de hebzucht en de wellust. Strepen door. Afstand genomen. Een keuze voor is altijd een keuze ook tegelijk tegen. Weg gij arme wereldlingen, uw gezelschap ons mishaagt. De geloofskeuze van Mozes. Geliefde, wie aan de zijde van God valt, valt ook aan de zijde van Gods volk. En dat is hem nu liever geworden dan al datgene wat van natuur het hart van een mens vervult. Geweigerd zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Want zoon van God, kindersheren geworden. Geweigerd de zonde te genieten, dan liever met het volk van God kwalijk behandeld worden. Dat is een keuze. Niet de zonde meer genieten. Wat staat daar tegenover, zeggen we nu? Kwalijk behandeld te worden met het volk van God. Oh, kwalijk behandeld worden. Met het volk van God. En ik zeg het over bij vanmorgen. En door het volk van God. Ook dat nog. Want wat gebeurt er? Een dag later naar de doodslag, zo noem ik het maar, door Mozes van die Egyptenaar, kwam Mozes weer bij zijn broers, zijn broertjes en zusjes, in hun slavenarbeid. En dan ziet hij daar twee Israëlieten twisten, oneenigheid, ruzie maken. Wat is dat toch een kwaad ding in de kerken? Oneenigheid. Is wat? Moet een voorbeeld zijn. En elkaar verbijtend en veretend rollen we over het erf van de kerk. Waar houden we dan nog een collecte voor evangelisatie? U kunt uw gedrag verbeteren misschien. En dan ziet hij dat twee broertjes twisten, dat kan toch niet. En die bestraft die ene die onrecht pleegt. En die zegt, houd toch vrede, jullie zijn broeders, houd toch vrede. Wat zegt die een? Ben jij onze rechter? Wil je mij misschien ook doodslaan, net als die Egyptenaar gisteren? Het is bekend geworden. De farao zoekt hem te doden. En nou gaat hij delen in de smaadheid van het volk. Maar ook in de smaadheid met het volk. En hij leert dat zijn broertjes ook niet altijd zo lief zijn. En dat ze je nog aangeven ook. Dat kan allemaal, want er gebeurt wat in de kerk hoor. En toch blijven het zijn broertjes. Al trappen ze op je hart. Maar het is duidelijk. Kwalijk behandeld, ja. Nu valt het vonnis van de farao. Mozes moet gedood worden. Nu, als het vonnis gevallen is, moet hij gaan vluchten. Nu wordt hij een vreemdeling 40 jaar lang in het land van Midian. Weg van huis en hart. Alles eraan gegeven. Alles eraan gegeven. Om bij het volk van God gerekend te mogen worden. Ziende, want dat zag hij ook, op het loon dat hem te wachten stond. Want geliefde, een geloofskeuze, zegen de wereld, voor God en zijn volk, door genade, is gevallen. En weet u wat God geeft aan dat volk? Een onuitsprekelijke schat. En een rijkdom die ze nooit op kunnen maken. En daar mocht Mozes ook iets van zien. Daar heeft hij ook om gevraagd hoor. Om dat te mogen zien. Geloof dat maar. Maar dat doen ze allemaal. Dat doen ze allemaal. Zoals het daar staat in Psalm 6. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Dat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wil voegen. Ziende op het loon, de vergelding des loons, wat hem eenmaal zou worden uitgekeerd door genade. Maar laten we er eerst van zingen. Het is 106, het derde vers.
Thank you.
achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Hij droeg de smaadheid van Christus toen hij daar voor zijn volk opkwam, moest vluchten, met het vonnis des doods in zijn hart, en als een vreemdeling moest verkeren in Midian. En hoe vertoont hij daarin het beeld van zijn meester? Want ook hij, Mozes, heeft de dag van Christus gezien. En dat kan niet anders, want wie het gezien heeft, die doet hetzelfde als Abraham. En hij heeft zich verheugd. En hij droeg zijn smaadheid. Mocht delen in het onrecht dat ook Christus werd aangedaan. En waar zijn kerk ook in deelt. En de kerk acht het en houdt het voor vreugde. Die smaadheid, die verachting der wereld te mogen ondergaan. Geliefde, ontzaglijke keuze is dat. Hij vertoont het beeld van Christus, ja. Die ook het hof, het hemelhof heeft verlaten. De smaadheid heeft gedragen. Voor zijn volk. Voor zijn volk van eeuwigheid verkoren. En hij droeg ze in zijn hart. Daar komt Mozes niet hoor. Hij droeg ze in zijn hart. Met de kerk in zijn hart is hij nedergedaald in de hel. En met de kerk is hij opgestaan. Met de kerk is hij ten hemel gevaren. Maar hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Mozes mag iets van het beeld van Christus vertonen. Ook in dat derde wat we heel kort hopen te behandelen, geliefde. Zijn rijkdom. Ik lees in Hebreeën 12 het volgende hoofdstuk. In het tweede vers over Christus. Wat staat er? Terwijl hij voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen. En schande verwacht. Zo is Christus gegaan. In zijn zware middelaarsarbeid. Met het kruis op zijn schouders. Onder de toren van God. Ziende op de vreugde die hem was voorgesteld. Dat was het loon van Christus. Christus mocht zien op de vergelding des loons. Ja, wat is dat? De kerk. Dat is een arbeidsloon. De vreugde om als een Godmens aan de rechterhand van de Vader te mogen zitten en regeren. En samen met zijn volk in de troon van God te mogen zijn. De vreugde. Hem voorgesteld. Dat is een vijand als een voetbank zijn voeten zou ontvangen. De vreugde die hem was voorgesteld. De blijdschap. Daaruit heeft ook Christus in zijn lijdens- en stervensgangen mogen leven. En ook hier Mozes, ook daar in het beeld van Christus vertonende. En hij zag op de vergelding des loons. U zegt, ja, maar het gaat niet om loon. Al zou er geen hemel zijn en geen hel. Nochtans zou ik u dienen, ja, dat is waar. Maar het gaat wel om loon. Want wat is dat loon van de kerk? O geliefde, dat is niet uit te spreken. Dat loon is, dat is niet uit te spreken. En ik zou het nooit kunnen zeggen als God het niet zelf had gezegd. En als je dat mag geloven. Als je dat mag geloven, dan kun je zo naar huis. Weet je wat loon is? Waar hij op zag, die vreugde, zegt hij. Ja. Hoor het maar wat God zelf zegt tot Abraham. De vader der gelovigen en daarin tot alle gelovigen. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Dat is het loon, dat is God zelf, de drie enige God. Volk, ge zult eeuwig God bezitten. Onuitsprekelijk. En hij zag op de vergelding des loons. Dan mocht hij door al zijn kruis zetten. De schatten van Egypte. Het zoonschap, vorst en geleerde. Hij gaf er alles aan. Om zijn God en Heere eeuwig te mogen bezitten. Troonsafstand van Mozes. Al zijn schatten eraan gegeven, maar een schat ontvangen die hij nooit op kan. God zelf, ik ben uw loon, zeer groot, natuurlijk. Ook hier heeft u loon gekregen. Ja, de kerk krijgt loon hoor. U gelooft toch niet dat God zijn kinderen zonder loon laat arbeiden? Moest denken vanmorgen zomaar. Maar ik moet me beperken, dat weet ik. Maar Jochebed, die kreeg ook lonen, hè? Toen ze Mozes moest zogen. Nou, zo moet de kerk ook de kindertjes zogen. Daar krijgen ze loon voor. De kerk krijgt ook arbeidsloon. Een toeknikje. Een uitlating der liefde. Alleen dat het vorige tijd mag doen. Dat is ook loon. Heren, dat u mij verwaardigt hier te mogen staan en daar te mogen zitten. Dat is ook loon en Gods aanwezigheid, zijn nabijheid, zijn loon. Zeer groot hoor. En zijn volk, die lievelingen, dat is ook loon van de kerk. En de Exodus straks, de uittocht uit Egypte, dat is ook loon. Maar toch over alles heen, de laatste uitbetaling. Die schat die weggelegd is voor de kerk en de kerk die weggelegd is voor die schat. Ik ben uw loon, zeer groot. En hij die niet langer de zonde wensen te genieten, mag nu zien op God. Die eeuwig zal genieten, dat is uw loon, zeer groot, eeuwig God genieten. En wie er wel eens ooit iets van gesmaakt heeft, van die zoete gemeenschap bij God in Christus. Die weet, heren, dat loon zal ik nooit op kunnen maken. Het zal alleen maar groter worden. In het genieten zal het alleen maar aanwassen. Hij heeft het gezegd, volk. Ik ben uw loon, zeer groot en onbekeerde medereiziger. Weet u wat uw loon is? De hel. Als u sterft in uw zonde, gaat u voor eeuwig naar de hel. Dat is uw loon. Was Gods volk toch gelukkig. Eeuwig God genieten in Christus. Eeuwig God genieten in Christus. Want hij heeft het gezegd. Ik ben uw loon. Zeer groot. Amen. Laten we eindigen. Heren, mocht zijn dat we vanmorgen nog een ogenblik met dit volk vergaderd zijn die uw stem hebben gehoord. Uw stem die door alle woorden heen spreekt van het onvergankelijke goed. Een eeuwige schat, de Gods liefde, bewaard voor de kerk. Hier de smaadheid van Christus als vreugde hebben leren kennen. Die de schatten de wereld met genoegen de rug hebben toegekeerd. Bevrijd van die hinderpalen. Van al datgene wat de ziel verderft. En wij bidden nu ook voor deze gemeente. Voor de jonge mensen en de oude mensen. Dat ze hun schatten vanmorgen de rug toekeren. Op hun knieën vallen. O God, zou ik nog bekeerd. De tijd gaat voorbij en een tijdje de zonde genieten. En met een eeuwige rampzaligheid betalen. Heren, wilt u ons daarvoor bewaren? We zijn het waard. We zijn het waard hoor. Dat is waar. We zouden het toch genadiglijk willen verhinderen. Dat is geen reden in ons en zou het niet kunnen. Maar neem nog redenen uit uzelf. En breng ons aan de middag van deze dag, als het kan, nog een ogenblikje samen. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 4, vers 4. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij koren en most en huizen en geld en zilver, wel lustig leven in hun overvloed verblijdt. Ik zeg Mozes en al Gods volk zal gerust in vrede slapen. En liggen ongestoord en neer, want gij alleen, mijn schild en mijn loon zeer groot en mijn wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Het vierde vers van Psalm 4. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.